Amen. Mag gaan zitten. We gaan straks nog een moment van aanbidding hebben hoor. Maar ik vond het de woorden zo mooi van dit lied. En zeker het laatste couplet. Wat geeft een mens aan de gever die alles gaf? Hij vernedert, bespot, gehoond. En niets mag mij weerhouden om jezelf aan het Lam te geven. Aan God, aan Jezus. En wat een mooie woorden als inleiding voor het woord van morgen. En we hebben al gesproken over, het is een inleiding van wat er allemaal in de wereld gebeurt. En alle grote leiders en alle mensen die er zogenaamd verstand van hebben, komen op televisie en we lezen het. En gelukkig gebeuren de dingen. Maar menselijk gezien is er niet zomaar een oplossing van wat er nu plaatsvindt. Eigenlijk is er maar één oplossing. En dat is Jezus. Dat is God. Als God gaat ingrijpen, als Hij gaat bewegen, dan geloof ik dat er dingen gaan veranderen. Ook wat er nu gaande is. En de geschiedenis bewijst dat. Hè? Als God gaat spreken, als Gods geest gaat werken, ook in dat misvormde brein van Poetin, hè? Want er waren zoveel. Nebukadnezar, hè? Uiteindelijk een periode stond hij gras te eten, omdat zijn hoogmoed. Herodes, toen zei hij, dat is een god, en hij viel ter plekke dood neer. Was het Darius of Cyrus die de God geïnspireerd had om zijn volk te laten gaan? God is zoveel groter. Hè? Soms denken we eerst, die man moet tot bekering komen. Nee, God werkt door alles heen. Te midden van een crisis. En om ons te bemoedigen, we moeten op Jezus zien. We moeten op Jezus zien. Want ik geloof niet dat de tijden gaan komen dat het alsmaar weer beter en beter wordt. En ik hoop het. Want we hebben kinderen, kleinkinderen en familie. Maar we zijn wel in de tijd dat dingen zich gaan opvolgen. En het is dan al bijzonder dat we in Nederland, in Europa, zo'n tijd rustig en in vrede konden leven. Maar dat kon wel eens veranderen. En soms moeten we daar ook een prijs voor betalen. En moeten we eens af van ons eigen ik. Hè? Dat je mensen denkt, oh, de economie, oh, mijn geld, oh, dit en dat. Terwijl mensen sterven. En wat is een prijs die we willen betalen voor om dicht ook bij Jezus te zijn. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Dat riep Johannes de Doper. Hè? Het ging om hem. Hem alleen. En 2 weken geleden heb ik over Lazarus gesproken. Die uit de dood opgewekt werd. En het gekke is, in dat hoofdstukje wordt al wel genoemd dat de zalving er is van Maria. Maar we komen nu in hoofdstuk 12 van datzelfde evangelie Johannes. Je vindt dit ook in een gelijksoortige vorm terug bij Marcus en Matthäus. Dus soms pak ik even uit die ook dingetjes om dingen te verduidelijken. Maar we lezen even uit Johannes hoofdstuk 12 vanaf vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië, waar Lazarus was. Lazarus. Die gestorven was, maar die hij uit de dood had opgewekt. Zij nu bereidde daar een maaltijd voor hem. En Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem, met Jezus, aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere nardesalf van zeer grote waarde. Zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, zoon van Simon, die hem verraden zou, Waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus dan zei, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Jezus daar was. En ze kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden ook om Lazarus te doden. Ja, ben je net weer levend en dan is het alweer dat ze willen doden. Omdat, omwille van hem, velen van de Joden wegliepen en in Jezus geloofden. Dus ze liepen van hen weg en gingen in Jezus geloven. Ja. De tijd voor Pasen, we gaan ook richting Pasen. En Jezus ging weer terug naar Betanië. En er was daar een maaltijd voor hem ingericht en hij was op weg naar Jeruzalem. Om dat te doen waartoe God hem geroepen had. Om daar te lijden en te sterven, om de wil van God te volbrengen. Maar goed, hij bleef in Betanië en er was een maaltijd ter ere van Jezus. Nou ja, als ik Maria, Martha en Lazarus was geweest, dan zou ik, denk ik, dat is wel een etentje waard. Hè, als je uit de dood opgewekt wordt. Ja, en weet je wat je hier zo mooi ziet? We kennen het allemaal. Lazarus lag bij Jezus aan. En Maria, dat lezen we niet. Maar Martha was weer bezig. En had ze niet geleerd dat Jezus zei van, Martha, Martha. Maria, misschien dat Maria wel een lesje geleerd dat ze ook even bezig was en zich later terugtrok om dat kruikje te halen. Dat lezen we niet. Maar het is zo, ik vond het zo apart zinnetje. En ik dacht van, als ik ook naar mezelf kijk en wees eens eerlijk, hoe vaak komen we niet weer in ons oude patroontje? Kijk nu maar even hoeveel mensen al met dat COVID nu af gaat nemen, gewoon alles weer doen wat ze altijd gedaan hebben. De consequenties voor liefnemend. Want dat is vaak zo. Hè? Wij als mensen, en dan val ik zelf ook onder, je komt zo vaak weer in je oude patroontje. Hè? En nou, heb ik een jaar achter de rug dat je met ziekte te maken krijgt. En dan duik je in het woord van God. Ga je bijbeltekst over genezing, heling. Je dankt God. En God heeft mij aangeraakt. En dan moet ik echt belijden dat je best wel eens wat minder dankbaar weer bent. Want je wil je leventje weer oppakken zoals het was. Hè? En hoe gauw vergeet je wat God gedaan heeft in je leven. Nou ja, en dan ineens komt Maria binnen. En zij doet iets heel bijzonders. Ze komt met een kruikje. Ze gaat naar Jezus toe. Het kruikje breekt ze en ze zalft zijn voeten die ze met haar haren afdroogt. Ik heb er wel eens over gesproken. Wat een, ja, moet dat voor gezicht zijn? En degene die lange haar hebben, afdrogen, dat gaat helemaal niet zo makkelijk met haar. Het neemt niet zoveel vocht op, ja, wel wat. Maar het is een vreemde vertoning. En daarom heb ik ook benoemd, in Marcus en Matthäus staat dit verhaal ook. En daar staat ook dat zij zijn hoofd zalfde. Zo zie je hoe verschillende evangelieën elkaar aanvullen. En dat beeld van zijn hoofd zalven is ook koningen en priesters werden gezalfd. Ja. Dit was ook al een beeld dat zei, Jezus is koning, priester. En die zalving had natuurlijk alles te maken met het lijden en sterven van Jezus. En Een dode werd ook gezalfd, gebalsemd en dat soort dingen. En dat zegt Jezus ook. Zij doet dit met voorbereiding op mijn dood. En een heerlijke geur vult de ruimte. En dat vond ik zo van, als wij gaan aanbidden, als wij samenkomen, dat we een geur voor Christus zijn. Ik kom daar nog wel op terug, maar dat is zo belangrijk. En lofprijs, aanbidding, je hart richt op God, dat de ruimte vult. En Maria had dat natuurlijk gehoord, Martha had dat gesprek gehad over dat jij zegt, ik ben de dood, ik ben de opstanding en het leven. En dat heeft Maria ook, die van haar zuster gehoord, Maria die heel persoonlijk door Jezus geroepen werd. En zo heeft ze dat ook gezien, toen Lazarus uit de dood opgewekt werd, dat Jezus de macht had over dood en leven. En daarom deed zij ook die daad. Ik denk dat zij begrepen had wat er ging gebeuren. Waar Jezus voor gekomen was. En haar hart was daar zo vol van. Dat te midden van alles, te midden van de mensen die aanlagen om te eten, deed zij die daad. En dat was zichtbaar. En Jezus zegt in Marcus 14, overal waar het evangelie verkondigd wordt, zal dit haar getuigenis zijn. Dat zij dit, de wereld zal dit gedenken, dat zij deze daad aan mij gedaan heeft. Dus dat heeft Jezus geraakt. En ze wist dingen met haar verstand, want Jezus had er veel over gesproken, maar nu had ze het in haar hart ervaren en was het door de geest geopenbaard wie Jezus is. En ze, daar eert zij hem mee, daar aanbidt zij hem mee. En dat is zo belangrijk, hoe die relatie met Jezus is. En dan lezen we in dit verhaal, en dat in Johannes staat dat Judas in opstand kwam, maar in Marcus en Matthäus staat dat er meerdere van de discipelen zeiden van, hé, wat een verspilling. Als ik het goed begrepen heb, maar dat was het toen 300 shillingen. En dat zal vandaag 15.000 euro zijn. Zeggen ze, die er verstand van hebben omgerekend. 15.000 euro. Huh? Moet je nagaan. Dat was een jaarsalaris. Dat was eigenlijk alles wat ze had. Dat was zo bijzonder dat ze dat gaf. En altijd komen er dan, als er aanbidding is, als de geest gaat werken, dan zie je dat de weerstand komt. Had dat niet aan de armen. Had dat niet. Hè? Dat is verspilling. Waarom moet je het op die manier doen? Maar zij hadden niet begrepen waar dit werkelijk om ging. Het is altijd de vlees tegen de geest. Als Gods geest gaat werken, dan komen er ook, wij noemen dat, ik noem dat, anderen noemen ook de vrome machten. Die komen in opstand. Ja. Oh, doe niet zo raar. Kom op, doe dit. Vlees gaat botsen met het geest, met de geest. En dat was ook duidelijk zichtbaar in dit gedeelte. Gods woord zegt in 2 Korinthe 3 vers 6. Aanbidding gaat buiten ons verstand om, wat de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dat wil niet zeggen dat we Gods woord niet moeten lezen. Dat zouden we nog veel meer moeten lezen. Maar dit woord, en dat heb ik al vaker gezegd, het logos moet rema worden. Logos is het algemene woord van God en rema is dat het persoonlijk wordt. Dat het gaat leven voor jou, dat het betekenis heeft. En dan gaat het leven en dan komt de geest. Weet je, dan kost het wat. Dan kost het ook iets van ons. En we weten heel vaak, of uit verhalen van de Bijbel, als je dat goed gaat analyseren, dat dingen helemaal niet mochten. Het was vaak, sorry dames, toch wel een beetje een mannenwereld ook. De vrouwen, ja, zo was het in die tijd. En dat hield je een beetje afzijdig. Dan was het inderdaad dat Martha moest bedienen. Gelukkig leven we wat dat betreft in wat andere tijden. En zie je dat ook in de Bijbel gebeuren. Hoe vrouwen steeds meer een voorname plaats in het leven van Jezus krijgen ook. Het was een vrouw, een andere Maria, die de eerste ontmoeting had met Jezus toen hij opstond. Amen. Maar goed, ze moest wel iets doorbreken. Ze moest dat doen. En al, ze had dat, ja, dat kunnen verwachten. Dat die kritiek zou komen. Dat mensen zouden zeggen, wat gebeurt hier? En wat een verspilling. Stel je voor, kijk eens naar al die mensen. Maar God aanbidden, dat is iets bijzonders wat van binnen uitkomt. En waar je hart vol van is. Matthäus 15 vers 8, daar zegt Jezus dit. Dit volk nadert mij met hun mond en eert mij met de lippen. Dan zou je zeggen, nou, dat is toch geweldig. Maar hun hart is ver van mij. En dat is, denk ik, een geweldige waarschuwing voor ons. Hoe is ons hart? En we hadden het er vanmorgen ook nog even over. Dat live aanbidden met de piano en als Tineke speelt. Ik zei tegen Austin en Theo en Tineke en we hadden aanbidding en gingen spelen. Dan voelde je de aanwezigheid van God. Prijs de Heer voor jullie talenten. Hè? En we weten allemaal, en we moesten wel eens om lachen. Als het wat een snelle nummer was, dan was Theo wel eens in de war. Maar als die aanbidding kwam, dan kwam Gods geest. Hè? Dat kwam uit een hart. En dat kwam spontaan. En dat, ja, dat was niet meer met hun verstand. Ja, ze hebben met hun verstand heel veel moeten oefenen. Want ik krijg niet geen enkele toon uit jouw klarinet. Maar de geest gaat werken. En dan komt die geur. God komt in die ruimte. Dat hebben we soms zo echt ervaren. Maar dat kost ons wat. En muziek is gewoon een hulpmiddel. Het is geen doel op zich. Het doel is Jezus. En muziek en aanbidding. En dan hoeven er soms niet eens woorden in muziek te zijn. Want dat is een doel tot God. En hoe zie je die persoon dan? Met het thema, daar zijn we een beetje vol van. Hè? Of zie Jezus. En Jezus is zo belangrijk. Je kan hem zo makkelijk uit zicht. Dat hij uit zicht verdwijnt. Hè? In andere omstandigheden. Maar zij zag Jezus wie hij was. Ik kreeg op die zaterdagochtend, moesten we een soort oefening doen. En ik kreeg dat kaartje van de, hoe zag de Canaanese vrouw Jezus? Een heidense vrouw. Maar weet je wat ze zei? Zoon van David. Waarmee ze zei, dat is de troonopvolger. Want er zou vanuit het geslacht van David altijd de koning zijn. En Jezus was helemaal niet koninklijk geboren, maar zij zoon van David. En ze ging naar hem toe om genezing te ontvangen voor haar dochtertje. En het mooie is, ze zegt daar, Heere, zoon van David, ontferm u over mij. En ze kwam dichterbij, dat staat in Matthäus 15, en ze knielde voor hem neer. En als je de andere vertalingen leest, ze viel voor hem neer. En lager kan je eigenlijk niet, met je neus plat op de grond. Soms is dat heel vernederend. Ik weet niet wie hier in militaire dienst geweest is, maar dan moest je op een gegeven moment op oefening, dan moest je onder zo'n dingetje doorkruipen. Dan moest je al plat. En dan stonden die sergeanten en dan deden ze ook nog even dat je lekker met je gezicht in de modder. Hoe vernederend was dat, hè? Zo laag mogelijk. Dan probeerden ze natuurlijk gezag te tonen. Nou, zo is Jezus niet, hoor. Maar het geeft al aan hoe zij hem zag. En ze doorbraken iets in hun leven wat hun misschien vasthield. En zoals de wereld daar naar keek, naar schaamte, angst voor mensen. En ze bogen voor God. Wat een aanbidding. Want dan zie je wie Jezus werkelijk is. Soms blijf ik daar toch wel eens op ingaan, hoe wij daar soms mee omgaan, hoe wij dat zien. En ik wil hier niemand mee kwetsen en ik wil niemand zeggen dat het niet goed is. En ik doe het zelf ook en dan zeg ik, ja, maar ik aanbid God toch in mijn hart. Amen, zeg ik dan. Dan is die in je hart. Huh? Zij deden het ook, maar ze maakten er een daad van. Jacobus zegt, toon mij je geloof, je liefde voor God in wat je doet. Nou, dat kan je op verschillende manieren interpreteren of laten zien. Maar probeer het even duidelijk te maken. En dan zeggen we, ja, maar God ziet je hart aan. Amen, God ziet je hart aan. Hij weet wat er in je hart en je gedachten is. He? En als we bidden, dan weten we ook dat God al weet wat we gaan bidden. Voordat we het uitspreken. Hij weet ook, en toch doen we het. De meesten bidden hardop of niet. Dat is toch een uiting dat we iets willen laten zien. Mensen die, als je van iemand houdt, dan is het ook fijn om dat eens te horen. Elke zie je dat soms wel. Ik kijk even naar Marjolein. Ik ben er niet altijd zo goed in. Maar het is wel, ook al weet ze het, maar horen. Een uiting, of neem eens een bosje bloemen mee. Daar ben ik ook niet zo goed in, hoor. Maar ik preek ook voor mezelf. He, soms laten zien wat je doet. En dat is soms ook met aanbidding. Dat we het mogen laten zien. Met elkaar. En dat we de geur van Christus de ruimte gaat vullen. En dat heeft ook te maken. Waarom? En dat is een vraag, joh. Waarom ben je hier vanmorgen? Waarom ben je hier vanmorgen? Hoef je me niet te roepen, hoor, maar denk eens even na. Waarom ben je nou vanmorgen gekomen? Heb je een verwachting dat God hier is, dat God iets gaat doen? Of denk je van, we gaan straks lekker koffie drinken met een koek en ik ga wat gezellig kletsen. Of we gaan fijn zingen. Of gewoon omdat het zo hoort, dat het je gemoedsrust geeft. Hè? Want als christen moet je iedere zondag een beetje, toch wel als je kan, naar de kerk. Ja, waarom ben je hier vanmorgen? Waarom ben je, hè? Ook, ja, ook, ja. Maar ik heb altijd een verlangen. En daar heb ik in het verleden ook wel mee geworsteld. Omdat je bijna altijd weet wie de volgende week spreekt. Hè? En wij kwamen toen in de gemeente, er waren een paar sprekers. Daar had ik niks mee. Die vond ik niet fijn en niet. Maar dan dacht ik, ja, maar daar kom ik niet voor. Want dat was wel een heerlijke aanbidding. En er was ontmoeting en er was. En we gingen altijd weer blij naar huis. En ook al was die spreker dan misschien niet helemaal jouw ding. Maar waarom kom je, hè? Het is om iets te geven. Om God te aanbidden. En hier zat die menigte. Er kwam een grote menigte voor Jezus, maar ook voor Lazarus. Lekker nieuwsgierig. Oh, is dat. Oh ja, ik had er wel van gehoord, ja. Ja, ik had gehoord dat hij dood was. Ik wil even zien. Oh, wat een wonder, hè? Weet je, ik hoop dat God grote wonderen gaat doen hier, hoor. Maar uiteindelijk gaat het niet om het wonder, maar degene die het wonder doet. Jezus. En ik denk dat als we ook over fundament hebben, of waar we ons ook aan vasthouden, het draait altijd om hem. Dat we terug moeten naar het hart van de boodschap. Belangrijk om degene te zien die onze zonde vergeven heeft. Die daar aan het kruis gestorven is. Die redding gebracht heeft voor de wereld. Hè? Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt nogmaals. Johannes, wees op Jezus. En wij mogen de mensen ook op Jezus wijzen. Dat geeft zo'n doorbraak in je leven, in allerlei gebied. En dan kom ik eigenlijk in een tweede gedeelte. Want hij is het die zegt, ik ben gekomen dat zij leven hebben en een overvloedig leven. Dat wil niet zeggen dat we dan gigarijk zullen zijn. Maar het is wel fijn, hè? Maar God voorziet, ik ben ontzettend dankbaar. En ik denk jullie ook allemaal, voor nou ja, de periode ook. Kijk jou even aan, Tineke, maar je bent ook een kleine zelfstandige. Je hebt het ook moeten worstelen met, en God voorziet. Jullie zijn weer afhankelijk en zoals gemeente prijst de Heer. Hij voorziet, dat is ook op hem vertrouwen en op hem blijven zien. Maar hoe meer wij het hart van Jezus aanraken, ons voeden met zijn liefde en genade, hoe meer we dat leven ook gaan ervaren. En ik neem jullie mee als tweede gedeelte naar Genesis. Omdat hij het leven is. En uiteindelijk eindigen we in het boek Openbaring aan het einde waar we naartoe gaan. Genesis 2 vers 9. Dat is het scheppingsverhaal. Gaan we verder niet. Maar een klein stukje haal ik eruit. En ook als je daar wat in de teksten en de vertalingen duikt, en dat moet je dan maar op mijn blauwe ogen geloven dat dat zo is. Bepaalde dingen die ik ga noemen, mag je ook onderzoeken. Vers 9, Genesis 2. God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van kennis van goed en kwaad. Het gaat mij om de boom des levens. Dat is het beeld van Jezus. In het links, rechts. Nee, in het midden van het hof. En dan denk ik, Heer, had nou die boom van goed en kwaad er niet neergezet. He? Maar goed, de boom des levens stond in het midden van de hof. Van die geweldige plek. En daar mochten ze wel van eten. En wat hield dat in? Dat ze eeuwig zouden leven. Kijk maar naar Genesis 3 vers 22. Ze waren in de zonde gevallen. Het was allemaal misgegaan. Ze hadden uiteindelijk, ja, misschien met één hand van die en die amper. Oh, daar hangen ook vruchten. Maar dat was niet Gods bedoeling. En toen zei de Heer in vers 22, toen het allemaal misgegaan was. Zie, de mens is geworden als één van ons. Hij had ons al geschapen naar zijn beeld, maar nu wist hij wat goed en kwaad. En dat was niet Gods bedoeling, daar had hij de mens voor beschermd. En dan zegt hij iets heel belangrijks. Nu laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig leven zou. Dus de boom des levens, dat gaf eeuwig leven. En wat gebeurt er? Ze worden... Ja, en de mens gaat sterven. Uiteindelijk. Hè? De boom des levens ging over het eeuwige leven. En dat spreekt ook van Jezus. We moeten ons voeden. En wij, als we van Jezus eten, brood en wijn, deel aan mij, belijden we zijn dood en opstanding. En dat geeft ons eeuwig leven. En het leven dat komt vanuit hem. En van niemand anders. En van niets anders. Openbaring 22 vers 1 en 2. Dan krijgt Johannes weer een beeld. En hij ziet daar een zuivere rivier. Van het water des levens. Openbaring spreekt ook veel over leven. Water is leven. Wijn is leven. Allemaal het beeld van onze Heer. En dat stroomt uit de troon van God. En van het Lam. Jezus, die na zijn dood en opstanding de plek heeft ingenomen aan de troon van God. En uit die troon stroomt het levende water. En dan spreekt hij ook over ja, het nieuwe Jeruzalem, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ook in het midden van haar straat en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier, opnieuw in het midden, staat de boom van het leven. Altijd, bijzonder dat het altijd midden. Het midden, het centrum. En het brengt 12 vruchten voort. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. De Canaanese vrouw was een heidense vrouw. Dat ging over die broodkruimeltjes. Maar ze at van het leven. En zij ontving dat leven. Boek van het Lam. Dat is het. Zat je naam erin. Dat is als het ware ben jij in Christus. In Christus. Openbaring 22 vers 19. Als je het woord van God. Als je daar afbreuk aan doet. Als je bijvoorbeeld afbreuk zou doen. Hoe we het avondmaal met elkaar vieren. Hoe je Jezus schrijft. En dan staat er. Dan word je geschrapt. We zijn soms zo, oh, het zit allemaal wel aardig mee. Als je afbreuk doet aan het woord van God, als je tegen de geest van God ingaat, dan staat hier in vers 19, dan zal God zijn deel afdoen van het boek des levens. Met andere woorden, je ontvangt niet dat leven. En daar ben ik eens ingedoken en je hebt verschillende vertalingen. En er staat in andere vertalingen, dan zal hij zijn deel afnemen van de levensboom. Ook in het Engels staat er in de Bijbel, hij zal afnemen het deel van de tree of life. En dat is Jezus. Sorry, groot nieuws staat dat ook, hè? Ja, ja. Willy Brod vertaling ook is een hele goede vertaling, maar in de Engelse vertalingen ook. En dat komt omdat sommige woorden het boek van het Lam, levensboom, met dezelfde woorden te vertalen zijn. En dat, maar dat is zo mooi. En dan zie je hoe belangrijk het is dat we van de boom des levens van Jezus blijven eten. Dat we op Jezus blijven zien. Waarom? Omdat in Openbaring vers 5, vers 1 staat. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, God zelf, een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En zij zeiden met luide stem, want er wordt gevraagd, wie is bij machte die boekrol te openen, die zegels te verbreken. En de luide stem wordt gezegd, het lam dat geslacht is, is het waard, de kracht te ontvangen, rijkdom, wijsheid, sterkte, heer, heerlijkheid en dankzegging. En hij is bij machte dat te openen. Vers 13 staat, en dan kom ik toch weer op aanbidding. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op zee is. En alles wat erin is, hoorde ik zeggen. Aan hem die zit op de troon en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid, de kracht in alle eeuwigheid. Zijn wij een schepsel van God? Amen. Elk schepsel prijst God. Voor zijn grootheid en zijn heerlijkheid. Prijs Jezus voor wat hij heeft gedaan. Anders zou ik hier vanmorgen niet dit delen met jullie. En ik hoop dat dat de verwachting is waarom jullie hier zijn. Het gaat om hem. En wat hij voor ons heeft gedaan. En voor die wereld daarbuiten. Die het van allerlei dingen verwacht. Maar het gaat niet komen. Want weer, God zegt, ik ben niet gekomen om die vrede te brengen. En toch mogen we ervoor bidden. Maar hij is gekomen om een ander soort vrede. En het is een geweldige uitnodiging. En dat vinden we dan weer in Openbaring 19, 6 tot 8. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid als zware donderslagen. Ik wou dat ik iets had mee kunnen krijgen van wat Johannes ontving in die visioenen, in die openbaringen, hoe dat geweest is. We waren ooit zo'n wandeltocht door het leven van de Bijbel. Zo speciaal, dat ieder jaar georganiseerd. En op een gegeven moment kwam de bruiloftzaal ook in beeld. En ze probeerden dit te visualiseren met geluiden en dingen. En dat maakte al indruk. Maar moet je nagaan als je dat echt zo ziet. En dan staat er dit. Halleluja. Want de Heer, de Almachtige, is koning geworden. Laten wij blij zijn. Laten wij ons verheugen. Laten we hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven. Zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dat zijn wij, wist je dat? Wij zijn de heiligen, we zijn geheiligd in Christus. We zijn gereinigd door zijn bloed. Ik las dat, wie was dat ook alweer? Die nu heilig verklaard was.
Oh ja,
Titus Brandsma. Ja. Ik, wij hoeven niet te sterven. Je bent nu al heilig verklaard door God. Wauw. Ja. Wie volgt de geschiedenis van Nederland? Dat is boeiend. En dan zie je... Ik wil niet de katholieken afvallen hoor. Maar hoe ze op een gegeven moment de wederdopers tot ontdekking kwamen. Hoe ze altijd voor het lapje gehouden werd. En ze dachten dat je in het vage vuur kwam. En hoe meer geld je betaalde, dan ging er iedere keer een paar dagen af in het vage vuur. En dan kon je aflaatbrieven. Ja. Nou, de wederdopers kwamen daarachter en dat was, nou ja, was boeiend om te zien. Maar dat hoeft niet, want Jezus heeft de prijs betaald. Hij heeft, en we hoeven geen dag in het vage vuur, dat niet eens wordt, maar niet in de hel door te brengen, we mogen in de hemel zijn. En we hebben al een voorschot gekregen op de erfenis, zegt Efeze. Hoe dankbaar kunnen we zijn? Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En dit zijn de waarachtige woorden van God. Ik denk, twijfelen we nog om te buigen, om te eren, te prijzen aan de koning, de koning en de heer, de heren. Het begin en het einde. Hem komt toe alle lof, eer en dank. Het was vlak voor het Pascha. Dat Jezus kwam en hij wist wat hij ging doen. En toch, hij heeft het volbracht voor jou en mij. Amen. Omdat hij ons zo lief had. En hij was ook bereid om die onderste weg te gaan. En we zien het ook weer terug in de voetwassing die hij laat zien. Maar dat is geweldig. Laten we dat vasthouden. Op Jezus blijven zien. En ik kan niet in dat opzicht in de toekomst kijken en hoe jullie situatie is en waar je mee worstelt. En waar je doorheen gaat, waar je van vrij wil komen. Maar aanbidding, je hart aan Jezus geven, openen voor Hem. Is een van de machtigste, krachtigste dingen om zijn liefde en genade te ervaren. Ook als we avondmaal vieren. Want dan zeggen we daarmee, ja Heer... U gaf uw leven voor mij. Het werd verbroken. Ook zo'n krachtig woord. Jezus zegt, ik heb de macht om het af te leggen. En het op te nemen. He? Waar Pilatus dacht. Maar Pilatus had helemaal geen macht over Jezus. Dat dacht hij wel. En zo gaf hij zijn leven. Zo stroomde het bloed voor ons als reiniging. En dan mogen we in aanbidding zo dankbaar. We zijn vanmorgen uitgenodigd tot de maaltijd van de Heer. Om dat samen te vieren. Op een hele eenvoudige manier. En ik lees dat even uit Matteüs. Dan gaan we over het avondmaal. Omdat het zo bijzonder is. Wat daar ook natuurlijk gebeurde. De dag brak aan. Schrijf er hier.
Hoeveel?
Dat is Matteüs 26, vers 26. 26, 26. En daar zie je ook eerst de zalving in Betanië. De maaltijd. Want dat was niet zomaar dat ze alleen dat deden. Er was een maaltijd. En Jezus lag aan. En terwijl zij aan het eten waren, vers 26, nam hij het brood. En hij zegende. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen. Neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen eruit. Een verbondenheid met elkaar. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Zie het Lam God dat de zonde de wereld wegneemt. En ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken. Tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dat deelde hij mee. En er was altijd een gebruik bij Pesach. En dat staat hier. En dan denk ik van hoe diep moet het geweest zijn. Toen Jezus deze woorden sprak. Dat hij dat lijden in zou gaan. Dat hij dat sterven in zou gaan. Dat hij met die groep die hem zo dicht bij zijn hart waren. Dat de verrader daar was. En toch in vers 30. Wat veel met Pascha gedaan werd. Psalm 113 tot 118. Zij zongen de lofzang. Te midden van de grootste crisis van Jezus. Nou, misschien in de hof dat het nog iets heftiger was. Maar zij zongen de lofzang. Ze maakten God groot. Want de lofzang ging over de bevrijding, het wonder van de uittocht. Loof de Heer, loof de naam van de Heer, Psalm 113. Van nu tot in eeuwigheid. Niet ons Heer, maar uw naam. Uw goede dierheid en trouw. 116, ik zal een offer van dankzegging brengen. De naam van de Heer aanroepen. Psalm 117, horen wij bij. Loof de Heer, alle heidenvolken. Prijs hem, alle natieën. Want groot is de goede dierheid. Machtig over ons. Trouw van de Heer is voor eeuwig. Dit is ook een mooie. Loof de Heer, want hij is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat Israël zeggen, laten wij zeggen, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron, laat de Nieuwstraatgemeente zeggen, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat wie de Heer vrezen, zeggen ja, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Amen. We gaan avondmaal vieren. En ik hoop dat u meedoet, want het is een geweldig iets waarmee we God aanbidden.